Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. In de uitzending van vandaag kan u luisteren naar een catechese, u gebracht door priester Karel Loots. We onderbreken de vaste retraite even voor dit feest van de aankondiging van de Heer. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria.
Beste luisteraars, midden in de 40-daagse vaste tijd, 25 maart, Maria boodschap, een hoogfeest. Oftewel, de boodschap van de engel Gabriel aan Maria. De boodschap van de engel Gabriel aan Maria, wat hebben wij daarmee te maken? Ik wil met u eens kijken naar deze wereld en naar onze samenleving. We gaan hier wel uit van de christelijke visie op de wereld. We mogen geloven dat God liefde is en dat Hij ons uit liefde geschapen heeft. We geloven dat God bemint wat Hij gemaakt heeft. Maar God is ook liefde in zichzelf. God is liefde. God is één, er is maar één God, maar in God is er liefde. In God zijn er drie personen die elkaar beminnen. De Vader bemint de Zoon bemint de Vader, en de liefde tussen hen beiden is de Heilige Geest. Drie personen, één God. We geloven dat de mensen op een bepaald punt, misschien in het begin van de schepping, een fout hebben begaan. Ze hebben gezondigd. En we hebben er allemaal mee te maken. Kijk maar naar het journaal of naar jezelf. De zonde is er. God had de mens goed geschapen, ja, maar de mens is in zonde gevallen. Maar gelukkig, God is liefde. Liefde in zichzelf, Vader, Zoon en Heilige Geest. En God is liefde buiten zichzelf. God bemint de schepping en ook de mens die Hij gemaakt heeft. Omdat God ons als een goede vader bemint, wilde Hij iets doen om ons te helpen. God zou mens worden, zoals u, zoals ik. Waarom? Omdat God van ons houdt en ons wil helpen. God heeft dat gedaan via de boodschap van de engel Gabriel aan Maria. Die gebeurtenis vieren we vandaag, 25 maart, een hoogfeest. Maria kon nee zeggen tegen de engel, maar ze zei, gelukkig voor ons, ja. Mij geschiede naar uw woord. Zo werd Maria de moeder van God. Door mens te worden nam Jezus, nam God zelf, alle gebreken van de menselijke natuur op zich. Al onze fouten, onze zonden, onze verdeeldheid, al het lelijke dat wij hebben, nam Hij, Jezus, op zich. Ook al was Jezus geen zondaar, Hij was heilig, Zoon van God, toch heeft Jezus zich met al onze zonden overladen. Waarom deed Hij dat? Om ons te verlossen natuurlijk, omdat Hij van ons houdt. Jezus maakte dat mee wat wij ook meemaken in het leven. Geboren worden, leven, moeilijkheden, lijden en uiteindelijk sterven. Gelukkig is Jezus niet in de dood gebleven. Hij is verrezen, opgestaan uit de dood. En dat vieren we over enkele weken, met Pasen. Ik wens u een goede voorbereiding op Pasen, maar vlak voor Pasen vierde Jezus het laatste avondmaal. Hij nam brood, dankte God zijn Vader, brak het brood en gaf het aan zijn vrienden. En hij zei, dit ben ik, dit is mijn lichaam. Zo blijft Jezus bij ons. Zo voedt Hij ons en leert ons de liefde. De liefde, ja, want dat heeft onze samenleving, onze wereld, het meeste nodig. Laten wij dan luisteren naar Jezus Christus. Laten we hem vaak ontmoeten in de heilige communie, de Eucharistie. Hier in de Eucharistie voedt God ons met brood uit de hemel. Vandaag vieren we Maria, de boodschap of aankondiging van de Heer. Tijdens het leven van Jezus volgt Maria hem in stilte, tot onder het kruis. Terwijl de meeste leerlingen gevlucht zijn, blijft Maria bij haar zoon. Als moeder verblijft Maria ook aan onze zijde. Vele mensen hebben niet zoveel met heiligen. Toch kun je van de heiligen veel leren om je leven te veranderen. Het zijn helden van het geloof en we kunnen vertrouwen op hun voorspraak voor ons leven. Toch is er één superheilige, Maria. Het is de belangrijkste vrouw die ooit geleefd heeft. Ze is de moeder van God en ze is ook onze geestelijke moeder. Als Jezus, zoals de Bijbel leert, zoon van God is en wij kinderen van God zijn, dan is Jezus toch onze broer en dan is het toch ook duidelijk dat Maria ook onze moeder is. Even een grapje tussendoor. In de Verenigde Staten van Amerika zijn er protestantse christenen die prachtige boeken schrijven over de vrouwen in de Bijbel. Maar ze vermelden de moeder van Jezus niet. Misschien denken ze, Amerikaanse christenen, protestanten, misschien denken ze dat Maria een Ierse katholieke vrouw is. Dat is natuurlijk een grapje. Maar toch leven vele mensen als puberende tieners in opstand tegen God de Vader en ook tegen hun moeder Maria. Het is tijd om volwassen te worden. In het Magnificat zegt Maria tegen haar nicht Elisabeth: alle geslachten zullen mij zalig prijzen. Allen. Dus daar hoort u, beste luisteraar, ook bij. En als luisteraar van Radio Maria kan ik dat ook wel verwachten. Als je Maria zalig prijst, kan er iets veranderen en genezen in gezinnen, in parochies, in scholen, in heel de samenleving, zelfs in gevangenissen. Maria's antwoord, mij geschieden naar uw woord, is het omslagpunt in Gods plan voor de mensen. Je kunt Maria niet negeren. Maria heeft een buitengewone rol in onze verlossing. Maria was bij de drie belangrijkste mysteries van ons geloof aanwezig. Ten eerste bij de geboorte van onze verlosser, ten tweede onder het kruis bij zijn dood en verrijzenis, ten derde bij de komst van de Heilige Geest toen de kerk geboren werd, met Pinksteren. In de eerste 5 eeuwen was Maria ook belangrijk voor alle christenen. Ze wisten dat Maria een levende, beminnende, zorgende, moederlijke aanwezigheid is. Ze wisten dat Maria naast Jezus in het centrum van ons geloof staat. Van hoog tot laag, rijk en arm, allen vereerden tot de 16e eeuw de moeder van God. Maria is in de Bijbel de belangrijkste persoon na Jezus. Jozef is een goede derde. En Maria wil ons vandaag helpen om de Zoon van God de Vader te beminnen en te dienen in de kracht van de Heilige Geest. Maria's ja, kunnen we zeggen, was levengevend. Wij kunnen Maria vragen om ons te helpen ons eigen ja uit te spreken. Mij geschieden naar uw woord, God. Als we dit van harte en met vreugde zeggen, dan weet ik zeker dat we God een groot plezier doen. 25 maart, Maria Boodschap. De geschiedenis van Maria, helemaal het begin, begint in de heuvels van Galilea, toen Palestina bezet was door de Romeinen. Waarschijnlijk kwam Maria uit een eenvoudige familie, uit een klein dorp Nazareth, dat onbekend was en niet genoemd wordt in het Oude Testament. Dit eenvoudig meisje was vanaf het begin van de tijd in de gedachten van God de Vader en uitverkoren om de meest belangrijke moeder te worden. Ze bracht de hemelse zoon, Gods zoon, ter wereld. Toen de tijd rijp was. Maria wordt in de Bijbel de eerste keer genoemd in een brief van Paulus aan de Galaten, 49 na Christus was dat. Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn zoon gezonden, geboren uit een vrouw. Galaten 4:4. Dit korte vers vertelt de enorme waarheid dat God vlees werd. Hij werd één van ons, om de liefde van God te openbaren, om te herstellen wat de zonde heeft aangericht, om onze schuld af te wassen, om de relatie met God te herstellen. Dit vers van Paulus, toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn zoon gezonden, geboren uit een vrouw. Dit vers vertelt ons dat Maria uitgekozen was om de redder ter wereld te brengen. Doorheen heel het Oude Testament verlangde het volk naar de komst van hun Messias. Maria is de brug tussen het Oude en het Nieuwe Testament en brengt hem in de wereld. God de Zoon werd een embryo in de schoot van Maria. Zoals u en ik werd hij gevormd uit het vlees en bloed van een moeder. Maria droeg hem, bracht hem ter wereld, voedde hem, ondersteunde hem en diende de redder van de wereld. Dankzij haar moederschap werd Jezus een mens met menselijk DNA. God nam een groot risico. God, de Almachtige Schepper, verkoos te vertrouwen op de medewerking van een schepsel om redding te brengen aan al zijn schepsels. Een groot risico. God koos ervoor om te vertrouwen op een menselijk ja, mij geschieden naar uw woord. Deze vrouw had de vrijheid om nee te zeggen tegen Gods verlossingsplan. Godzijdank voor ons gebeurde dat niet. God koos een jong meisje voor dit werk en haar ja echoot doorheen heel de geschiedenis en deed de volle kracht van Gods liefde en vrede ontspringen in de gebroken mensheid. God vertrouwde zichzelf toe aan een jonge maagd en vertrouwde erop dat zij een veilige plaats was voor zijn geliefde zoon. Je kunt zeggen dat de tweede persoon van de heilige drie-eenheid zijn eigen moeder koos en een partnerschap aanging. Het Bijbelse verslag van de aankondiging is de grootste gebeurtenis uit de mensengeschiedenis. Een aartsengel van God, Gabriel, sprak Maria aan als vol van genade. Hij zei dat God haar tot moeder van de Verlosser wilde. Maria liep niet vol angst weg, maar durfde de engel zelfs te ondervragen: hoe zal dit geschieden? We kennen het antwoord op deze grootste vraag uit de geschiedenis. De heilige Bernardus verbeeldt zich dat de hele onverloste wereld de adem inhoudt en smeekt dat Maria ja zegt. De heilige Thomas van Aquino zegt dat Maria ja zegt in naam van alle mensen. Het was de grootste beslissende daad van geloof in heel de mensengeschiedenis, omdat Maria geloofde zonder bewijs. En Maria gaf haar vrijheid volledig, toen ze zei: zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Deze geloofsdaad zou Gods reddingsplan vanuit de drie-eenheid in werking zetten. De engel Gabriel vertrok en de maagd Maria ontving een baby. Zonder seksuele daad. Ze werd overschaduwd door de Heilige Geest. In onze tijd ligt in de kerk van Nazareth een plakkaat met de tekst: het woord is hier vlees geworden. De grootste gebeurtenis in het Oude Testament was de komst van Gods aanwezigheid in de Ark van het Verbond, hier op aarde. De Ark was een grote gouden kist gebouwd door Mozes met de twee stenen tafels met Gods geboden erin, Gods wet. De Ark werd overschaduwd door de aanwezigheid van God. Dit was dé plaats van Gods macht op aarde. De Ark met Gods aanwezigheid trok met het volk van God mee en kwam uiteindelijk in de heilige stad Jeruzalem terecht, in de tempel, in het hart van de stad. Nadat Maria door de geest van God overschaduwd werd, werd zij de ark van het nieuwe verbond. De eerste ark bevatte het woord van God in steen, twee stenen platen met de 10 geboden erop. Maar Maria als de nieuwe ark bevatte het woord van God in het vlees. Het woord is vlees geworden. Die rijke symboliek van de ark gaat nog dieper. De ark werd gemaakt van de mooiste materialen, goud, edelstenen, omdat Gods heilige aanwezigheid geen onzuiverheid verdraagt. Als katholieken geloven we in het dogma van de onbevlekte ontvangenis. Zoals de engel Gabriel zei, was Maria vol van genade. Ze was vrij van de besmetting van de erfzonde. De erfzonde is een genetische ziekte overgeërfd van onze voorouders. God kwam in de schoot van Maria en deze moest helemaal zuiver zijn, zoals de ark van Mozes. Maria was dus onbevlekt, vrij van de erfzonde. En Maria leefde elk moment van haar leven vrij van zonden. Vanaf het begin van haar conceptie behaagde ze God en was ze verbonden met zijn liefde en aanwezigheid. Maria's hele leven was vol van genade, zoals de engel Gabriel zei. Maria's lichaam werd de plaats van Gods aanwezigheid op aarde. Ze werd de ark van het nieuwe verbond. Beste luisteraars, ik denk dat alleen een moeder de diepe intimiteit kan begrijpen tussen Maria en haar goddelijk kind, dat gevormd werd in haar schoot. Volgens mij kunnen alleen moeders dat ten volle begrijpen. Maria toont ons dat God niet ver weg is. Nog voor Jezus onder ons was, verbleef hij in Maria. 9 maanden in haar schoot. Die waren even belangrijk als de 33 jaar van zijn leven en openbaar leven. We zien de zwangere Maria 80 kilometer reizen naar haar nicht Elisabeth om haar te bezoeken. En Maria wordt zo de eerste verkondiger van de blijde boodschap. Toen Maria aankwam, sprong de baby, Johannes de Doper, van vreugde op in de schoot van zijn moeder, Elisabeth. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. Dit was het begin van wat Maria zal doen in de toekomst, haar zoon brengen en de Heilige Geest. Maria zong haar Magnificat, hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Maria prijst God. Maria staat totaal open voor het werk van God, een openheid die wij niet zelf tot stand kunnen brengen. We hebben een gids nodig op ons geloofsweg. Iemand die we kunnen vertrouwen en ons kan helpen om alles te begrijpen. Maria was bij Jezus van de kribbe tot aan het graf. En ze was bij de geboorte van de kerk met Pinksteren. En Maria, zij wil en kan ons helpen. Vandaag. Wij kunnen leerlingen zijn. En het leerling zijn van Maria begint in gebed. En wordt gevoed door gebed. beste luisteraars, de eerste leerling. Maria is ons grootste voorbeeld van leerling zijn van haar zoon. Maria is ons model van geloof, hoop en liefde. Zij was de eerste christen. Ze was het rolmodel van wat volg mij betekent. Het leven van Maria was geen suikerzoet verhaaltje. Ze was niet immuun voor beproevingen en bekoringen. Ze had niet alle antwoorden. Zoals ieder van ons moest ze haar relatie met God voeden, beschermen en uitbouwen, opbouwen. Ze bewaarde de woorden van de Bijbel met de profetieën diep in haar hart en ze bad op elke stap van haar levensweg. Maria leert ons om standvastig te zijn in alle omstandigheden van het leven. Zij is onze zuster in geloof die de race perfect liep en ook eindigde. Abraham, de vader van het geloof, lijkt veel op Maria. Beiden geloven zonder bewijs, zonder rekening te houden met de moeilijkheden die komen. Beiden geloven in God. Als beloning ontvangen ze Gods gunst en de geboorte van een heel speciaal kind dat de wereld radicaal zal veranderen. Het leven van Maria, vanaf haar onbevlekte ontvangenis, helemaal in het begin dus, was een leven toegewijd aan God. De dingen kwamen tot een brandpunt op die eerste kerstmis. Maria had de Messias 9 maanden liefdevol gedragen, maar in die koude winternacht zal ze hem met haar eigen ogen zien. Hem die haar extreme vreugde zou brengen, maar ook het donkerste lijden. We vieren het over een paar dagen op Goede Vrijdag. De Messias, hij was geboren, ja, op een heel eenvoudige wijze. Door een decreet van de keizer waren Maria en Jozef naar Bethlehem getrokken, de stad van koning David. Daar in een stal werd de koning geboren, in stilte en in armoede. Maria zal ook wel verwonderd geweest zijn over de ongewone omstandigheden rond de geboorte van haar kind. Maar zoals alle moeders was ze vol vreugde. Toen Maria het kind Jezus vasthield, moet ze dezelfde woorden gesproken hebben als 30 jaar later God de Vader. U bent mijn geliefde zoon in wie ik wel behagen heb. De geboorte was uniek. Maria was een maagd voor, tijdens en na de geboorte. En ze baarde zonder pijn. Deze miraculeuze geboorte werd in de eerste kerk evenveel geloofd als de verrijzenis zelf. Het was het begin van de restauratie na de val in het paradijs, toen de geboorte van een kind met pijn en lijden gepaard ging. Als Maria nog getwijfeld zou hebben aan de goddelijke natuur van haar zoon, werd die twijfel weggenomen door de aanbiddende engelen, herders en 3 wijzen. De koning van hemel en aarde was geboren in het vlees. De heilige Franciscus van Assisi was zo geraakt door de geboorte van Jezus dat hij de kerststal uitvond. Sindsdien vinden we de kerststal in kerken, huizen, steden en op dorpspleinen. Franciscus wist wat Maria wist. De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. Beste luisteraars, Maria's unieke rol was niet uitgespeeld nadat ze Jezus grootgebracht had. Maria's ja-woord bij de aankondiging van de engel was het begin van een radicaal dienstbaar leven. Haar radicaal ja-woord maakte haar tot medewerkster van God. Deze weg was niet gemakkelijk. Ze was gewaarschuwd vanaf het begin. Toen Jezus als kind in de tempel werd opgedragen, profeteerde de oude profeet Simeon dat een zwaard haar hart zou doorboren. Dat lijden begon al tijdens de zwangerschap. Maria was onderwerp van roddel, zwanger voordat ze met Jozef getrouwd was. En na de geboorte moest ze vluchten voor de moordende Herodes. Hij wilde de pasgeboren Messias doden. We zien ook de stress van Maria toen het kind Jezus vermist was tijdens een pelgrimsreis naar Jeruzalem. Het lijden bleef en verdiepte zich naarmate Jezus ouder werd. De profetie van Simeon was een last die Maria elke dag van haar leven moest dragen. Maria's eerste optreden tijdens Jezus' volwassen leven was tijdens een nu wereldberoemde bruiloft, het bruiloftsfeest te Cana. Het zou een mijlpaal zijn voor zowel Jezus als Maria. Het water werd daar de beste wijn. Het was het eerste publieke optreden van Jezus. De beroemde woorden van Maria, doet maar wat hij u zeggen zal, die veranderen alles. En deze woorden zitten vol wijsheid en zijn een les voor ons, maar ze zijn ook een teken van Maria's toekomstige rol als voorspreekster. Doet maar wat hij u zeggen zal. Dit mirakel te Cana zou het omslagpunt zijn in Maria's relatie met Jezus. We zien twee periodes in het leven van Maria, voor en na Cana. In de plaats van de moeder-zoon-relatie wordt Maria de vrouw. Jezus zegt, vrouw, is dat soms uw zaak? In onze moderne oren klinkt dat als een afwijzing, maar het verwijst naar de rol van Maria, de vrouw die de kop van de slang zal verpletteren, Genesis 3:15. De vrouw die onderaan het kruis staat en moeder wordt van de kerk. Vrouw, zie daar uw zoon. En tot Johannes, zie daar uw moeder. De vrouw die in het boek Openbaringen verschijnt als bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Openbaringen 12:1. Tijdens de bruiloft van Cana spoort Maria Jezus aan om te beginnen met zijn verlossingswerk. Beiden weten wat dit zal betekenen. Een verandering in relatie. De ongemakken om beroemd te zijn. Vijandschap. En het zwaard dat hen beiden zal doorboren. Maria weet dat als Jezus water in wijn verandert, dit op een dag zal leiden tot het vergieten van zijn bloed als lam van God. En Maria ziet de stress rond Jezus ook toenemen. Maria voelt elke trilling van populariteit en naderend gevaar. De moeder voelt de pijn van elke leugen, van elk hard woord, en haar hart breekt bij elk verraad tegenover haar zachtzinnige zoon. Ze is een bezorgde en lijdende moeder. Ze begrijpt elke ouder die vandaag bezorgd is en lijdt om een kind. We zien Maria de goede week binnengaan. Hoe zou ze zich gevoeld hebben toen de menigte veranderde van juichend om Jezus naar moordende haat? Ze zag dat de religieuze leiders haar zoon verwierpen, waarover eeuwenlang geprofeteerd werd dat hij de Messias zou komen. Ze zag dat haar geliefde zoon gearresteerd werd en geslagen en bespuwd. Elk detail is schokkend als je het bekijkt door de ogen van moeder Maria. Jezus werd beproefd, Maria ook. Jezus werd bekoord om een legioen engelen te sturen die de vijanden zouden verpletteren. Maria werd bekoord om te roepen, te schreeuwen en te vechten tegen de barbaren die haar onschuldige zoon toetakelden. De apostel stond erbij en schreef dat de moeder stil bleef. Ze ziet dat haar zoon afgeslacht wordt op het kruis. De hemelse Vader lijkt mysterieus afwezig in dit verschrikkelijke uur, maar Maria is aanwezig met haar ogen vol medelijden. Ze bezorgt Jezus de enige troost. De moeder houdt stand wanneer de volle kracht van het kwaad in het donkerste uur heerst. Het was alsof elke slag haar ook raakte en de passie haar hart binnendrong. Ze was de eerste van ons die deelde in het lijden van Jezus. Boven op de berg Golgotha offert ze haar zoon aan de eeuwige Vader. Ze hoort Jezus zeggen: Vader, vergeef hen. En Maria gehoorzaamt. Aan de voet van het kruis staat Maria met haar hart dat door een zwaard doorboord was. Toch vindt haar geest de kracht in de hoop dat dit niet het einde is. Ze zag de beloofde Messias, de redder van de wereld. Ze zag het plan van God om de mensen te redden. Maria rende niet weg van de duisternis. Ze wist dat de dood niet het einde kon zijn. Ze geloofde dat de verrijzenis zou komen. Maria vertrouwde op God de Vader, zoals nog nooit iemand daarvoor. Dit is geloof in haar puurste vorm, beproefd geloof. Maria is ons perfecte voorbeeld van leerling zijn van Jezus. Wij kunnen vragen aan Maria om ons te helpen, om haar na te volgen in onze dagelijkse persoonlijke strijd. Laten we bidden tot Maria.
En zo zijn we aan het einde gekomen, beste luisteraars, van deze catechese op het feest van de aankondiging van de Heer, Maria Boodschap. Radio Maria wenst u een zalig hoogfeest.